Welkom bij de Daring and Disruptive Bye Bye Burnout podcast. Mijn naam is Marcia Mooi, CEO van het gelijknamige Bye Bye Burnout. Deze podcast is geschikt voor werkgevers, HR managers en iedereen die een interesse heeft in burn-out en werkstress. Hierin hoor je alles wat je moet horen in plaats van wat je wil horen. Ik wens je veel luisterplezier. Welkom bij een nieuwe podcast, aflevering van de Bye Bye Burnout podcast van mij, Marcia Mooi. Ik ben de CEO van Bye Bye Burnout en ik zal jullie elke week het een en ander vertellen over hoe je uitval op de werkvloer kunt voorkomen en aanpakken. Daarom is dit ook echt een management podcast en bedoeld voor jou als werkgever of hoofd HR om langdurig verzuim op de werkvloer te voorkomen of tenminste te verlagen. Deze week wil ik het gaan hebben over het stellen van de diagnose. Of er sprake is van een burn-out, overspanning of een andere psychische of medische aandoening, kan pas na toepassing van specifieke meetinstrumenten vastgesteld worden. Op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde tests of medische onderzoeken zullen in de meeste gevallen zeker een duidelijkheid scheppen. Hoewel burn-out nog steeds niet opgenomen is in de DSM-5, die komt uit 2013, en daarmee dus nog steeds geen officiële psychische aandoening is, is die namelijk wel degelijk te meten en te diagnosticeren. Een burn-out kan onder andere worden vastgesteld aan de hand van fysiologische biofeedbackmethode en wetenschappelijk gevalideerde tests, waarvan ik er een aantal zal toelichten. Zelfbeoordelingstesten wil ik als eerste gaan aanhalen. De twee meest gebruikte zelfbeoordelingstesten zijn de Maslach Burnout Inventory, de MBI, de Utrechtse Burnout Schaal, de UBOS, in feite de Nederlandse versie van de MBI, en de vierdimensionale klachtlijst, ook wel bekend als de 4DKL. De MBI en de UBOS onderscheiden drie kenmerken op basis waarvan een burn-out kan worden geconstateerd, te weten uitputting, distantie en een verminderd gevoel van competentie. De 4DKL maakt onderscheid tussen klachten die kenmerkend zijn voor stress- en spanningsklachten, een stressgerelateerde stoornis zoals burn-out, een depressiestoornis of een angststoornis. Anders dan de naam doet vermoeden, zijn deze tools niet geschikt om op eigen houtje mee aan de slag te gaan. Ik raad daarom ook iedereen aan de genoemde tests alleen onder begeleiding van een burn-out specialist of arts in te vullen en deze door hen te laten beoordelen. Alleen zij kunnen een correcte inschatting maken van iemands situatie en de juiste diagnose stellen. Fysiologische biofeedbackmethoden zullen overigens altijd worden uitgevoerd door een medisch professional. Waar ik het ook nog even over wil hebben is de BAT, de Burnout Assessment Tool. Niet alleen onze maatschappij is onderhevig aan veranderingen, ook stressgerelateerde aandoeningen als overspanning en burn-out kennen hun ontwikkeling. Het wetenschappelijk onderzoek en daaruit voortgekomen instrumenten zijn dan ook niet altijd meer valide. De hierboven genoemde MBI is inmiddels 40 jaar oud en inhoudelijk, technisch en praktisch gezien niet meer actueel. Oudere onderzoeken en meetinstrumenten zijn niet direct onbetrouwbaar of van mindere waarde, maar wel minder toepasselijk in onze huidige praktijk. De wetenschap heeft zich in de afgelopen jaren daarom niet alleen met een herziene definitie van burn-out bezig gehouden, maar ook met de ontwikkeling van een herziene zelfbeoordelingstest. De Burnout Assessment Tool, oftewel de BAT, werd zowel vanuit een deductieve, theoretische als vanuit een inductieve, empirische benadering ontwikkeld. De BAT maakt het mogelijk om nu ook een burn-out te onderscheiden van bevlogenheid, werkverslavingen en verveling. Tevens is de BAT niet alleen op individueel niveau in te zetten, maar ook toe te passen als preventief meetinstrument in groepsverband. Op 20 maart 2019 werd de BAT gelanceerd in Leuven. Hiermee hebben we een betrouwbaar, breed inzetbaar meetinstrument in handen dat burn-out vanuit ons hedendaags perspectief benadert. Ik ben ook erg trots dat ik onderdeel ben geweest van de totstandkoming van de BAT. Dit is een mijlpaal in mijn zakelijke carrière, maar op privévlak vind ik het ook een hele grote eer dat ik hier in dit kernteam heb mogen deelnemen. Nu wil ik het met je hebben over de communicatie rondom stress en burn-out. Als je kijkt naar bijvoorbeeld jouw team, het lijkt nu momenteel beter te presteren dan ooit. Maar de touwtrekker van de groep valt onverwachts uit. Je hebt het niet aanzien komen en neemt het jezelf kwalijk dat je nooit gevraagd hebt hoe het nu eigenlijk echt met hem gaat. Als je eerder dat gesprek was aangegaan, zo nu en dan even tijd had gemaakt voor oprechte persoonlijke aandacht, dan had je waarschijnlijk al een aantal signalen kunnen herkennen. Een cultuur waarin openheid heerst en alles bespreekbaar is, verkleint de kans op stress en een burn-out echt aanzienlijk. Dus we kijken naar Sarah, daar zijn de klachten onderschat. Sarah werkt bij een woningcorporatie en kampt in 2017 voor het eerst met burn-out klachten. Ze was erg moe en ervoer dagelijks veel spanning, waardoor onder andere concentratieproblemen en overprikkeling ontstonden. Sarah en haar manager dachten allebei dat het allemaal wel meeviel. Na twee weken thuis rust te hebben genomen, leek het iets beter met haar te gaan. Sarah ging weer aan het werk. Ze was onmisbaar voor de afdeling, dus heel veel langer thuisblijven zat er ook niet in. Begin 2018 kreeg Sarah echt voor de tweede keer te maken met klachten. Ze liep tegen dezelfde problemen aan en merkte dat het niet goed met haar ging. Ontspannen en genieten was er niet meer bij voor Sarah. Het was nu overduidelijk dat het zo niet verder kon. Ze schakelde in overleg met haar werkgever een in stress en burn-out gespecialiseerde coach in. Deze kon haar in 10 sessies helpen bij het herkennen van bepaalde patronen en haar daarmee leren omgaan. Deze patronen hadden Sarah jarenlang gediend, maar nu bleken ze eerder belemmerend dan behulpzaam. Ook zorgde Sarah en haar werkgever er samen voor dat haar werklast tijdelijk afnam, zodat Sarah de ruimte voelde om aandacht te geven aan haar mentale en fysieke herstel. In gesprek gaan met je medewerkers is de eerste stap bij het signaleren van opvallende zaken. En dan heb ik het niet over een functioneringsgesprek, want ook het antwoord op een welgemeend hoe gaat het nu eigenlijk echt met je, kan voor jou als manager al veel nuttige informatie opleveren. Wanneer je denkt beginnende stress- of burn-out klachten te signaleren, zul je deze tijdig bespreekbaar moeten maken. Verwacht niet dat de medewerker daar zelf mee komt. Draai ook niet om de hete brei heen, maar zeg op een duidelijke, respectvolle en vriendelijke manier dat het jou is opgevallen dat diegene stress ervaart. Vraag vervolgens door, niet alleen naar hoe het met iemand gaat, maar ook naar de klachten die iemand wellicht ervaart. Doe dit op een geschikt moment en bij voorkeur onder 4 ogen, dus niet en plan publiek of even snel bij het koffiezetapparaat. Zo'n gesprek kan namelijk allerlei emoties losmaken en neem de situatie en eventuele klachten ook serieus en vraag duidelijk waar diegene behoefte aan heeft. Op die manier kun je op tijd bijsturen en vervolgafspraken maken over mogelijke veranderingen die de druk vrijwel direct zouden kunnen verlagen. Op basis van de zaken die op tafel zijn gekomen kun je inschatten of een professionele begeleiding nodig is. Je kunt als manager bepaalde werkgerelateerde zaken oplossen of wegnemen, maar als er problemen overblijven, kan een specialist uitkomst bieden. Bij die persoon kan de medewerker zonder schroom zijn verhaal kwijt en passende, effectieve hulp krijgen. Een buitenstaander kan mensen makkelijker de ernst van de situatie doen inzien en men is eerder geneigd dienstadviezen aan te nemen. Tevens heeft een onpartijdige specialist een frisse kijk op de situatie. Geef duidelijk aan welke mogelijkheden er zijn vanuit de organisatie en wat volgens jou nodig is. En laat je medewerker vervolgens zelf een beslissing nemen over het te volgen traject. Nu komen we bij een heel belangrijk onderdeel van deze podcast aan. Want wat zeg je wel en wat zeg je niet tegen mensen die werkstress ervaren? Laten we beginnen met de do's. Wat doe en zeg je wel? Nou, ten eerste, geef welgemeende complimenten. Dit gaat stress tegen en dat is echt zo. Ik heb er op onze website ook een artikel over geschreven, dat wat de kracht van een complimentje is. Ik nodig je uit om in onze kennisbank zeker een kijkje te nemen. Niet alleen voor dit artikel, maar ook nog voor vele andere nuttige artikelen. Maak zo nu en dan ook een praatje met je medewerkers. Laat zien dat je oprecht aandacht hebt voor hoe het met iemand gaat. Vraag door. Mogelijke vragen die je kunt stellen of uitspraken die je kunt doen zouden kunnen zijn: hoe gaat het echt met je? Heb je het nog naar je zin op het werk? Hoe gaat het thuis? Of, het is me de laatste tijd opgevallen dat je de werkdag vaak al moe lijkt te starten. Klopt dat? Is daar een aanwijsbare reden voor, denk je? Of wat jammer dat je de laatste tijd nooit meer gezellig mee gaat borrelen op de vrijdagmiddag. Mag ik vragen hoe dat komt? Of wat heb je nodig om meer plezier in je werk te ervaren? Wat mis je? Waardoor gaan zaken niet zoals je graag zou willen zien dat ze gaan? Waar heb je momenteel werkelijk behoefte aan? Wie of wat kan jou hierbij helpen? Hoe zouden we dat concreet kunnen invullen? Dit zijn een aantal voorbeelden van wat je gewoon kan zeggen. En het zijn helemaal geen enge of rare vragen. En ik garandeer je dat je werknemer dat ontzettend gaat waarderen. Wat zou je nog bijvoorbeeld meer kunnen doen? Maak opvallende zaken bespreekbaar. Ook als je eraan twijfelt of iets een serieus signaal is. Neem het zekere voor het onzekere. We hebben het hier over de gezondheid van een medewerker. En ook over de financiële gezondheid van jouw bedrijf. Want jij bent per slot van rekening werkgever. En een burn-out, zoals ik al eerder heb aangegeven, kost gemiddeld 120.000 euro. En als het een manager betreft, ga je al snel naar de 1,5 ton. Dat is toch zonde. En je gunt niemand een burn-out. Wat kun je nog meer zeggen? Vraag naar iemands behoeftes en hoe je daar concreet invulling aan zou kunnen geven binnen de werksfeer. Het is heel belangrijk dat medewerkers zich veilig voelen om hun behoeftes kenbaar te maken bij jou. Dus als jij benaderbaar bent, zijn zij eerder geneigd om dingen te bespreken met jou. Hou dat in je achterhoofd. En schakel zo nodig preventieve professionele hulp in. Een paar gesprekken met een specialist kunnen soms al de nodige verandering teweeg brengen. Nu iets heel anders, wat misschien nog wel belangrijk is. Wat doe en zeg je vooral niet? Wat zijn de zogeheten don'ts? Het is niet verstandig als je signalen gaat negeren of denken dat het vanzelf weer overgaat en er niets ernstiger aan de hand is. Dat is niet aan jou om dat te bepalen. Daarom zeg ik, vraag het gewoon aan je medewerker. Alleen maar praten over resultaten en doelen, geen aandacht tonen voor de persoon achter het werk, creëer je ook geen goede werksfeer mee en zorgt voor werkstress. Dus houd het ook in je achterhoofd. Niet altijd praten over de resultaten en de doelen, ook gewoon een complimentje geven. Het is ook niet verstandig als je gaat wachten tot de medewerker zelf komt met bepaalde klachten. Hij zal wellicht niet tijdig de klachten herkennen of erkennen of pas later in het proces klachten ervaren. Daarom maak dingen bespreekbaar. Draai ook niet om de hete brei heen. Niet zeggen wat je eigenlijk kenbaar wilt maken. Draai ook niet om de hete brei heen. Zeg gewoon wat je kenbaar wilt maken. Dat is voor iedereen en alle partijen beter. Het is ook niet handig als je zorgen over iemand functioneren openlijk of op een onverwacht moment gaat uitspreken. Maak er een momentje voor en zorg ook voor privacy. Dat de medewerker zich veilig voelt om dingen te bespreken met jou. Tot slot wil ik een aantal vragen met je doornemen die je zeker niet met je medewerker moet bespreken. Alles een gangetje en dan meteen doorlopen zonder een echt antwoord te hebben ontvangen. Het is joviaal en het is hartstikke leuk. Je maakt jezelf waarschijnlijk heel even snel populair, maar het dient je bedrijf niet. Als je wil weten of bij iemand zijn gangetje goed gaat, heb dan ook het respect om eventjes te wachten en dat gesprek met iemand aan te gaan. Of, ik zag dat je in korte tijd weer behoorlijk veel werk hebt verzet. Goed bezig. Terwijl je weet dat diegene eigenlijk veel te hard werkt en zelfs overuren maakt om dit soort resultaten te behalen. Het is fijn dat iemand in korte tijd veel werk verzet, maar het moet niet zo zijn dat iemand daardoor structureel overbelast is en het op die manier ervoor zorgt dat het werk gedaan wordt. Ik wil je graag even spreken om het te hebben over je werkzaamheden, terwijl je eigenlijk wil vragen of iemand nog wel goed in zijn vel zit en gelukkig is met wat hij doet binnen het bedrijf. Als je iemand wil spreken om het te hebben over zijn werkzaamheden, dan moet je dat vragen en dan plan je ook een gesprek in waar het dus over die werkzaamheden kan hebben. Als je wil weten of het goed of slecht gaat met iemand, dan moet je dat vragen. Gaat het goed met je? Gaat het niet goed met je? Oh nee, kan ik wat voor je doen? Zo ja, wat kan ik voor je doen? Dus wees gewoon eerlijk en duidelijk. Daar hebben medewerkers en jijzelf op de lange termijn ook echt veel meer aan. Ik hoop dat je hier weer het een en ander hebt geleerd wat je direct kunt toepassen in je organisatie. Wil ik je bedanken voor het luisteren naar de podcast. En volgende keer gaan we het hebben over hoe je nou daadwerkelijk een burn-out kunt voorkomen.